that. So, but after a while, it was just like, you know, they realized, because it was also that there were moments where it was just like, there is no doubt that if people had not been living, occupying the land, then the airport would be built. There was no doubt that if hadn't been a lot of tractors and farmers, the airport had been built. So there was a moment which was just like, wait, we have to deal with each other because we are all essential to this struggle. And it's a very murky answer to a very, very difficult question, because I don't think that there is a very simple answer to.
There was one kind of strategy which we call composition, which is different kind of from movement building. In kind of movement building, you this idea that, you know, get everyone who are very different together, but they're all, you kind of convince everyone to be a bit like you to build your movement. And composition building is very different from that, because it's not, you're not there to, you know, the vegans aren't there to convince the dairy farmers not to produce meat and cheese. And the, you know, the communists are not there to convince the anarchists that, you know, whatever, I don't know. But anyway, so, well, you know what I mean. So what's there, so the idea is that the composition is an understanding that by working together, you're greater than the sum of your parts. You're greater, you can do more together, rather, if you're all working together with your differences, then actually trying to convince each other to be like you, where you end up as a human monoculture, actually. And many movements are human monocultures because everyone's trying to convince everyone else to be like, you know, the kind of main part of the movement. So it's a very different way of thinking about building force and strength. And it's very hard, but it works.
It's actually turning around and divide and conquer, right? Yeah. Divide and conquer.
Would it, in the Amsterdam case, would it be a suggestion that you would try and... there's big societal movements about climate change, a housing crisis in Amsterdam, that you could realign in more visible ways for a grand audience. I've been at ADEM maybe a few times in my life, but... if I take myself as a reference, I don't think I felt very much as if this was going to be the next battleground for climate change or capitalism altogether. Of course, I saw a tiny alternative to it, you know, people living in squats, but it didn't go to that next level in which this could indeed be an alternative. So on the one hand, I'm wondering whether you could maybe team up or connect with these other societal issues, and maybe whether you simply need a PR agency.
No, definitely we have been in the last years mainly focused on a legal case, and we never, and a political case, we never would have thought that the council would make the mistake they made in these legal cases, that they would give up this piece of land and create a kind of disaster for their own system. It's very simple. Amsterdam wants to develop. It needs ground to develop. There's big problems close, industrial problems close to the center, which need to be solved. And if you don't save ground for future developments to make big transformation of partly fossil companies who are close to the center to move them outside, then you're stupid. Then you have no strategic vision for a city, major city, for the next 20 or 30 years. This is, so we never thought we would lose the legal cases, because Amsterdam should have defended their own strategic interest, and they are not doing that. So for us now, that's the time indeed to realign, to go to the city. We do an appeal on the city of Amsterdam, and to stand up together with us. We are not good in communicating. We are with 125 people. We do a lot of things. We do it very well, but now it's time, after we lost these court cases, to spread out reach out and find alliances to help us in this phase. Because in my opinion, it's now not only a matter of ADM anymore, the people who live there. It's a matter of the city. It's about free zones. It's about nature. It's about an alternative culture. It's about a different way of life. And if we want something like that in Amsterdam, then it's now the time to stand up and realize something.
There is maybe one interesting reference from the Zad, because one of the things that I heard when I was there last week is that there are all kinds of projects now starting, actually, with migrants, because you said in your in the film, you said that Nantes was a place where of the biggest town in France involved in the slave trade, but there are also quite a lot of migrants in Nantes nowadays, also undocumented migrants, just like here in Amsterdam, and these people are being fed literally now by some farmers from the Zad, and they are also invited, if I understood it correctly, to come to the Zad and work along or join your project. So is there something that could be learned from what you were doing for other projects, other places?
Something that could be learned, I don't know, but what one of the things that was done was to indeed build a network of producers that could actually, so to have farmers from the zone and the area that would give or sell at cost price their produce, so that they could be given to migrants and also and to workers or student struggles. So when they do picket lines, and to actually give them food, or when they've been on strike for a long time and have had a great loss of income, to give them food. And yes, with migrants, because the situation is in Nantes is really dire, is that all the migrant squads are being evicted, is that they just do not want them. The authorities are being really, really absolutely evil in their repression. So yes, there is that sense of solidarity, because I think that for pretty much everyone on the zone, there's always been this idea that if the struggle is only about the Zad, then it has lost already in its own mind, is that it has to be part of a network of struggles, and so we need to support each other, because it is about much more than itself. And it was actually something that was said in the most beautiful way by one of the historic farmers who, during an assembly where people were getting really annoyed at, you know, who would be in or out, and it's like who we should listen to, and he said, well, whether we like it or not, we have become more than ourselves. And I think that, and he said it as something that we needed to nourish, and for me that was something that was, I mean, it marked us all, because it felt like a really good compass to carry on. And I think that then the work with the migrants, for instance, something that is very typical to a farmland, and the kind of support that you can give like that, and it's really hard, because the authorities are evil.
Okay, well, one more question, and then we'll finish.
Thank you very much for all the introductions. For me, it's the first time I am to an evening like this. My name is Lonneke Lemaire, and I'm an activist in the anti-racist movement and in the anti-war movement, and that's why I gave you the flyer. Well, that's something else. I am here, for me, it's all new. You know, I was, a few weeks ago, I was for the first time of my life to the Lucke Meerpolder to join all the comrades over there staying this weekend. It was very impressive for me, and I didn't want to talk this evening, but now that you're talking about migrants, then it's coming my way, because that's my thing. I think it's very important that the movements, especially maybe the AM group, because it's not a big group, that they take contact with the people of the We Are Here group in Amsterdam. This is a group which Okay. So I think there must be a connection between these groups, and then you're growing.
Okay, well, we could take that suggestion along, I suppose. Is there anything planned in the next few months around Lutkemeer Polder that people can go to, or?
For sure there will be things coming up, but right now I have no dates or things. But just make sure you watch the website, behoudlutkemeer.nl, and or send an email, and I will put you on the mailing list, or someone will put you on the mailing list and make sure you get all the information.
Okay, and with ADM?
24th October, we do a city meeting about yeah, that will come. We do a city meeting, and we invited about 150 people, and to talk with us about well, basically how to proceed, and we're going to ask for support. Work together. We have some plans developed and presented to the people who are coming. Then the 20th of October, we work together with ADF. It's a big demonstration, dancing in the street with a political motive this year. Of course, free zone, the free zones of Amsterdam. We are in the politics next week on the 18th, on the week later, and we are in the council of the beginning of November, and we do a huge symposium this time in Pakhuis de Zwijger on the 4th of December about free zones as well, and some major politicians have been invited there, and we'll see what that brings.
I think it's important what's been said here. We're really stepping up on grassroots, informing the rest of the people that are relevant to the ADM, not just politicians and so on. So if you want to subscribe to our newsletter, we have an update of all the activities we are planning in the next few months. So you can subscribe to our website, or I can take your email. ADM website, ADM, it's almost, we're finishing it, yeah, okay?
Okay, well, I think that was that then. Thank you very much for you. Case wants to announce
I'm just going to do a shout out for Ende Gelände. It's
of course, it's still happening, yes.
To help preserve the Hambach Forest and to like shut down the mines, the biggest open cast coal mines of Europe. And there will be thousands of people coming from all over Europe. It's probably going to be the biggest Ende Gelände so far with. Yeah, I don't know. It's going to be fucking massive. And there's buses coming from the Netherlands, also from Amsterdam. You can sign up for them at wijgaanaareg.nl. It's very difficult for non-Dutch people. Otherwise, you can...
okay.
Do come, really. Like,
and when is it exactly? In 2 weeks from
it
now?
It leaves on Thursday evening, the 25th of October. And then it returns on Monday, but the action will be on Saturday. So you can also just come with your own travel or like own transport.
Very just cool. To see the mine is incredible. I mean, really, it really, you know, just to see these holes that you can see from space because they're so big. I mean, it's just, yeah, it's worth it even just for the apocalyptic tourism, even if you don't put your body in the way.
Okay, and what do we need to watch if we want to know how the Zet is doing?
There's a blog that we publish everything that's written in English that's called zadforever.blog. So zadforever.blog. And for those of you who speak French or can deal with translation software, there's a new website journal that's called Zadibao, Z-A-D-B-A-O. Yeah, whatever. .net. I've got the. Do you want to get the thingy? Which is a kind of. It's not the official website of the ZAD at all. It's more like stories, and it's more human. It's not. It's just stories and videos and little bits of information and stuff like that. So and that comes out once a month, and then there's a newspaper version of it that we do once for a special event. But this is only in French, and we don't have many. So if you speak French, do take one. But if you don't speak French, try not to take one. I'm sorry. We haven't, don't know me.
Okay, well, thank you very much.
And there is an event I'd like to see the lineup in the cone. Dan kun je zien wat daar gebeurt. Nou, we zijn op het Museumplein, lieve luisteraar. Waarom in godsnaam? Vanwege het Van Gogh Museum? Nee. Vanwege een Nederlandse vlag die daar plomp verloren in het midden staat? Nee. Vanwege de markt die ik op zie doemen? Nou, nee, ik denk het niet. Waarom? Waarom? Je hebt van die dagen. Dus je denkt, waarom? Het was zo leuk allemaal. Waartoe? Waarheen? Waarvoor? Waarvoor zijn wij hier? Nou, ik ben op zoek. Zijn wij niet allen? Hè? Nou, maar goed. Alle gekheid op een stokje. Wat mij doet denken aan mijn stokje. Want het gaat dan wel niet over mij, maar het gaat wel over mijn stokje. Mijn stokje is gisteravond geschoten door een professionele fotograaf. Nou, dat vond ik wel grappig. Want gisteren was het echt heel leuk. Nee, de markt is niet waar we naar op zoek zijn. Dat is ook een toeristenhol. Kun je empanadas en koffiebrigade kopen. Dus daar zijn we ook niet voor. Nou. Ja, want gisteren was een feestje van Charlie. Onze trouwe luisteraar, die weet dat natuurlijk. Onze lieve luisteraar weet je nooit wat hij hoort. Je luistert op random momenten. Maar, nou, voor de liefhebbers, die uitzending die staat al live. Dat was eergisteren was dat. Gisteren, daarentegen. Ik loop nu trouwens door het zwembad. Dat, nou, waar allemaal bloempotten in staan met een soort grasriet. Weet ik veel, met, nou, roze kruisen, jawel. Hooray, we hebben roze kruisen op het Museumplein. En de enige andere wat erop staat is de Groene Straat. Sorry dat ik wat vermoeid klink, lieve luisteraar, maar het is een fucking eind lopen. Ik ben ook gewoon te laat. Dit is even het klaagmuurtje. Oh shit, oh nee. Het is niet antisemitisch om te zeggen, from the river to the sea, Palestine will be free. Een enorm misverstand. De rechter zich er zelfs mee bemoeid heeft. Het is niet antisemitisch, jongens. Ik heb geen hekel aan wat voor religie dan ook. Religie is een eigen zaak. En ik zeg altijd eigen zaak eerst. Dus als jij ergens in wil geloven, dan moet je dat vooral doen. Liefst in je eigen tijd. Niet op kosten van de staat. En nou, gestopt met alle subsidie aan religieus onderwijs. Het is niet zo dat vrijheid van onderwijs betekent dat iedere idioot die iets bedenkt, maar gewoon. Nou, ik geloof dat we nu aangekomen zijn bij de demonstratie. Genoeg oude hoort, ik denk het, ik weet niet. Even kijken wat ze te zeggen hebben. Zoek naar de microfoon.
De grootste financierder, fossiele financierder van Nederland, ING. En ja, dat willen we niet. Dus eerst zal er een speech, knallende speech gaan plaatsvinden. En dan de openingsceremonie. Nou, spannend.
Nou, we hebben ze gevonden. Dit is, oh. We staan opeens in het midden, dat was helemaal niet de bedoeling.
Lydia, waar ben je?
Zo. Nou, dus jij hebt dat schilderijtje even in een verkleinmachine gegooid.
Ja, nou, ik
heb
niet
je
zelf,
wel helemaal van de muur getrokken we en door de shredder gehaald om...
Ja, ja, we hebben hem in een kringmachine
roofkunst.
Gedaan. Een roofkunst inmiddels.
Ja.
Ja, en geplastificeerd.
Oh, ook nog. Dus je kan gewoon krabben.
Je kan gewoon
Mag
krabben.
Mag ik ook met tomatenblikjes naar jou toe gooien?
Dat zou kunnen met deze. Deze is, ja.
Als ik heel hard gooi, dan krijg je een rood hoofd. Ja. Nee, maar ja, anders moeten we het binnen doen.
Anders moeten we het binnen doen. Nou, dat gaan we niet verplannen. Het is niet de bedoeling de boel stuk te maken, want dat doen ze vanzelf. Als we zo doorgaan.
Ja. Ja. Nee, maar deze kunnen we lekker onderspijten.
Ja.
Symbolisch.
Dat kan.
Toch?
Kan. Ja.
In het midden op het fietspad. We alles blokkeren. Dan zijn wij de blokkeerbankiers. De blokkeerbankiers.
Of de blokkeerartiesten.
Ja, dat is veel beter.
Ja.
Maar weet jij hier verder iets van of zo? Want ik kom net aanlopen.
Dit is een actie van Extinction Rebellion. En wij gaan. Wij voeren campagne tegen. Dat het Rijksmuseum zich laat sponsoren.
Ja.
Door de ING-bank. En de ING-bank is de grootste financier. Met afstand van de fossiele industrie.
Ja.
En op het budget van het Rijksmuseum is de bijdrage van ING een peulenschil.
Ah,
en het is alleen en de ING die heeft er enorm veel baat bij om zich voor te doen als een maatschappelijk gunstige organisatie.
Je wordt overruled door officiële uitspraken.
Ja.
Kunstliefhebbers, bezorgde burgers en de rebellen. Wat geweldig dat jullie allemaal gekomen zijn. Welkom bij de tentoonstelling Kunst en de Klimaatcrisis. De tentoonstelling waarbij u bezoeker en exposant tegelijk bent. Voordat we overgaan tot de openingsceremonie wil ik graag het woord tot u richten. We staan hier bij het grootste en misschien wel belangrijkste museum van Nederland. De schatten die het bewaart, koestert en onderzoekt zijn even talrijk als schitterend. Voor zo'n museum mogen we dankbaar zijn. Kunst is wat mensen menselijk maakt. Kunst brengt ons in direct contact met soortgenoten die honderden jaren geleden leefden. Kunst herinnert ons zo aan onze eigen nietigheid en geeft ons tegelijkertijd een gevoel van onsterfelijkheid. Kunst overstijgt de eeuwen. Maar de klimaatcrisis is nu. De klimaatcrisis is heel erg nu. De klimaatcrisis vraagt van ons allemaal om alles te doen wat in onze macht ligt om te redden wat er te redden valt. Er is geen kunst op een dode planeet. Zonder leefbare planeet komt geconserveerde kunst niet lekker uit de verf. En laat ING nou net die leefbare planeet in gevaar brengen. ING is dé fossiele bank van Nederland. Financiert met miljarden nog steeds ook nieuwe fossiele projecten. 20 miljoen per dag. 20 miljoen per dag. 20 miljoen per dag.
20
miljoen per dag. Belachen, hè? 20 miljoen per dag sinds het klimaatakkoord van Parijs. Daarmee is ING mede verantwoordelijk voor het aanjagen van de klimaatcrisis. Rijks en ING, die twee gaan gewoon niet samen. Kan niet. Kunst is creatie. ING is destructie. Dat schreef iemand op onze Instagram-account en ik vind het zo mooi gezegd. Op verschillende plekken laat het Rijksmuseum weten zich bewust te zijn van zijn maatschappelijke positie en invloed. Het ziet het als zijn taak een bijdrage te leveren aan actuele maatschappelijke opgaven. Is er een grotere
maatschappelijke opgave denkbaar dan de klimaatcrisis?
Nee!
Daarom hebben we de directeur van het Rijksmuseum, Taco Dibbits, uitgenodigd om hier en nu samen met ons de banden met ING door te knippen. We hebben helaas donderdag gehoord dat hij heeft afgezegd. Dat is een enorme teleurstelling. Als het Rijksmuseum zegt zich bewust te zijn van zijn maatschappelijke positie en invloed, voeg dan de daad bij het woord en gooi je goede naam niet langer voor een habbekrat te grabbel. Verbreek dan de sponsorrelatie met ING.
Ja!
Het Rijksmuseum gaat het vandaag niet doen. Oké, Rijksmuseum, dan doen wij het vandaag wel even voor. Er is geen tijd te verliezen. Omdat Taco er niet is. Wie van jullie wil de honneurs waarnemen? Kom op. Wie gaat het doorknippen? Ik heb hier een schaar.
Oh, ik heb hier een schaar. Oh, dit is de schaar van Taco.
Kom maar op. Ja, kom.
Ja, er gaat nu iemand, een meisje, die loopt met een schaar rond nu. Heel gevaarlijk. Het fietspad wordt nu geblokkeerd. De fietsers slaan op de vlucht. Maar...
Yay! Woo! Zo moet het! Rijksmuseum!
Er zijn een heleboel mensen.
Wil je als eerste hierna speechen?
Die kunst gemaakt hebben, klimaatkunst. Maar er zijn ook een heleboel mensen die een toespraak geschreven
jij deze
hebben. En die
vraag
zullen willen voorlezen.
Ja, dit is
wie wil spits afbijten?
Rosa.
Nou ja, ze staat te dringen. Ik vind het helemaal geweldig. Maar Rosa begint. Aan Rosa het woord.
Eén zin, mag Rosa daarna.
Eén zin en dan mag Rosa. En wie ben jij? Oezo. Ja. Eén zin van Oezo.
Ja. Maar ik hoef maar één ding te zeggen. De beste manier. Het is niet alleen maar kunst. Het is cultureel erfgoed. En de beste manier om cultureel erfgoed te beschermen is om de aarde te behouden.
Wow. Dankjewel. Je moet hem heel dicht bij je mond voelen. Bijna tegenaan.
Ik ben kunsthistorica en ik houd van het Rijksmuseum. Ik houd van het Rijksmuseum en toch sta ik hier in protest. Dat ik het Rijksmuseum niet alleen vanuit het oogpunt van inspiratie, schoonheid, conservering of onderzoek bekijk, maar vooral vanuit het oogpunt van intentie, duurzaamheid en klimaatbewustzijn. Het Rijksmuseum erkent openlijk zijn maatschappelijke rol en invloed en doet al heel veel op het gebied van van duurzaamheid en klimaat. Het Rijksmuseum wil zichzelf ontwikkelen tot een van de duurzaamste musea ter wereld en geeft aan het niet alleen bij mooie woorden te willen laten. Dit streven is vastgelegd in een ambitieus milieubeleidsplan en in een officiële beleidsverklaring die beide op internet zijn na te lezen en waarvan duurzaamheid een van de grote pijlers is. Maar het Rijksmuseum staat niet alleen in zijn streven te ontwikkelen tot een duurzaam en klimaatbewust museum. Ook de Nationale en Internationale Museumvereniging is volop actief binnen dit thema. In november 2023 vond de conferentie plaats van de Europese musea onder de noemer van End Action, Museums in the Climate Crisis. Op 4 april aanstaande is er een bijeenkomst van de Nederlandse Museumvereniging die zich focust op de risico's van klimaatverandering voor museale collecties en de rol die musea kunnen spelen in bewustwording rond klimaatverandering via presentatie en activisten. Dus ik zeg het nogmaals, ik houd van het Rijksmuseum, maar ik ben ook verdrietig en onrustig. En dat is de reden dat ik hier sta. Het Rijksmuseum waar de kunst van alle disciplines voor iedereen, voor toekomstige generaties. Maar hebben toekomstige generaties nog wel een toekomst op deze aarde als wij doorgaan met investeren in fossiele industrieën, zoals de hoofdsponsor van het Rijksmuseum, de ING, dat op grote schaal doet? En hoe is het in godsnaam mogelijk dat het Rijksmuseum, ondanks alle intenties, maatregelen en ambitie, opgesteld in de eigen missie en visie om zich te ontwikkelen tot een duurzaam en klimaatbewust museum, al jarenlang geld aanneemt voor het ontwikkelen van projecten en tentoonstellingen van hoofdsponsor ING? En wat doen ze er eigenlijk mee? Een praktijkvoorbeeld. Met het geld van het ING is bijvoorbeeld de prachtige tentoonstelling gemaakt van Clara en de onderkruipsels. Over al die talloze beestjes die in onze bodem kronkelen en waarover wij steeds meer te weten komen. En die samen een onmisbare schakel zijn in de ketting van het leven. Hoe kan de ING zo'n tentoonstelling sponsoren, terwijl de fossiele industrieën waarin zij zo ruimhartig investeert, juist met hun praktijken datzelfde leven in de bodem op vele plekken in de wereld voor vele generaties kapot en moors dood maken? Mijn verdriet en onrust richt zich dus vooral op datgene dat het Rijksmuseum nog niet goed doet. Geld aannemen van de ING en daarmee het groenwassen van het slechte imago van de ING. Dus, ik roep het Rijksmuseum, Taco en iedereen die naast hem staat op om deze negatieve sponsorrelatie onmiddellijk te beëindigen en daarmee nog overtuigender invulling te geven aan hun eigen ambitie op het gebied van duurzaamheid en klimaat. En wat voor het Rijksmuseum geldt, geldt natuurlijk ook voor alle andere musea. Want het Rijksmuseum heeft als het Nationaal Museum van Nederland immers een voorbeeldfunctie. Dank u wel.
Dankjewel, Ranta. Echt een hele mooie,
ontroerende
toespraak. Dankjewel. Is er nog iemand anders?
Ik wil wel.
Let. Hallo? Kunnen jullie mij horen?
Ja.
Oké. Okay. Daar gaat-ie.
Zeg nee.
Zeg nee. Nou, ik zeg nee tegen ING. Lieve mensen, beste Taco, beste medewerkers van het Rijksmuseum. Als kunstkenners en kunstliefhebbers gaat het bij jullie nu ongetwijfeld een lampje branden. Jullie zitten te kijken naar een performance van vele lagen. Als een drosteffect zie je kunst in kunst in kunst.
onze speeches, onze feestelijke kleding, de openbare tentoonstelling van klimaatcrisisbewerkingen van klassieke meesterwerken uit jullie eigen museum. Het is kunst met een hoofdletter K en C met de hoofdletter van crisis. Het droogt uit. Of nee, het daagt uit. Interessant. Het daagt uit. Het scheurt. Het vraagt om heroverwegen. Met deze hedendaagse performance willen wij de directie van het Rijksmuseum in hun bezorgde hart raken. En uitdagen. Meer en anders dan we door woorden alleen zouden kunnen. Want waarom maken we kunst? Omdat het een vorm van expressie is die verder gaat dan woorden ooit zullen reiken. Woorden zijn immers niet genoeg om ons te leren ons te verhouden tot deze wereld. We hebben kunstenaars nodig om ons met een andere blik te laten kijken en te laten voelen en te laten ervaren. Dat raakt aan schoonheid en verwondering, maar ook aan emoties als woede, angst en wanhoop. Lief Rijksmuseum, jullie levenswerk is het om kunst te bewaren en toegankelijk te maken voor het publiek. Voor nu en in de toekomst. Maar welke toekomst? We zijn bang, woedend en wanhopig. De ING-bank maakt goede sier en schone schijn als sponsor van het Rijksmuseum. Terwijl het tegelijkertijd de verwoesting van deze aarde financiert. En met de forse winsten hieruit het Rijksmuseum sponsort. Nou, ik ben het wel kwijt. Rijksmuseum, Taco Dibbits, alle medewerkers. De ING financiert de sponsoring van het Rijksmuseum met winsten die worden gemaakt door de toekomst van de aarde op het spel te zetten. Zij weten dat, jullie weten dat. Wij vragen, nee, eisen om je daar niet meer voor te laten gebruiken. Wees eerlijk, tegenover jezelf, tegenover de kunstenaars wiens werk jullie zorgvuldig conserveren, tegenover toekomstige generaties die daar ook van willen genieten. En doe wat nodig is. Verbreek de sponsorrelatie met ING. De crisis is nu. Gevaarlijker. Lieg niet tegenover ziekte. Liever nog kijk ik die diepte in, dan dat ik me verlies in een van jouw verzinsels. Want daarmee verlies ik me nog dieper. Lieg niet over sterven. Want zolang we er nog zijn, vind ik dat toegangsloze niet mededelen wat je denkt nog veel erger en zoveel doder. Dat was het.
Dankjewel.
Merlijn wil. Ja, we krijgen nu een stukje improvisatie-speech.
We krijgen nu een improvisatie-speech. Ik had geen tijd meer om een speech te schrijven. Dus ik ga nu iets improviseren. Ik wilde namelijk iets schrijven aan Taco. Lieve Taco. Lieve Taco, ik kan heel vaak niet slapen van angst over de toekomst. Maar kan soms ook niet slapen omdat ik dan denk aan jou, Taco. Soms denk ik aan jou, Taco, en dan stel ik me voor hoe wij samen door het bos zullen lopen, het Amsterdamse bos. En hoe ik dan aan jou zal vragen, Taco, hoe slaap jij 's nachts? Lig jij wakker? En je zult me dan waarschijnlijk vertellen dat jij, Taco, dat jij als gezonde, blonde Amsterdamse jongen ook niet weet hoe het kan dat je opeens hoofd bent geworden van de grootste culturele instelling van Nederland, met miljoenen onder je hoede, met de mooiste dingen die de kunstgeschiedenis heeft voortgebracht, en dat jij daar het hoofd van bent. Jij, simpele, Amsterdamse, blonde jongen. Maar jij bent dus opeens op die positie gekomen, lieve Taco, maar toch voel je je klein. Je voelt je klein, want je denkt, ja, wat ben ik nou? Wat heb ik bij te dragen aan de wereld? Nou, Taco, ik zal je zeggen, jouw invloed is ongekend. Want die uitspraak die Mandela deed, of Marianne Anderson, ik weet het niet meer precies. Maar we zijn niet bang voor onze eigen kleinheid. We zijn bang voor de manier waarop wij kunnen stralen en daarmee het voorbeeld zijn voor de wereld. Taco, je bent niet klein. Je bent geen kleine Amsterdamse jongen. Je bent een grote jongen. En je kan heel veel invloed hebben als jij vanavond op het NOS-journaal vertelt aan de wereld dat jij hebt besloten dat je niet langer je gezicht leent aan de grootste fossiele financierder van Nederland, ING. Ja, nou, dat was het inderdaad. Ik kan niet wachten tot het 8 uur journaal, lieve Taco. En nou, de uitnodiging die staat, ik ga heel graag met jou wandelen, lieve Taco. Dus tot snel.
Taco, je bent ook hoeder van ons cultureel erfgoed. En als je de aarde verknalt, dan hebben wij geen erfgoed meer. Denk daar even over na.
De microfoon is nog steeds open, dus als iemand denkt, ik wil heel graag nog iets zeggen, je mag ook gewoon één woord zeggen. Je mag ook gewoon nog even zeggen, stop ING, bijvoorbeeld, mag je ook nog zeggen. Dus wie wil, mag speechen. Kitty! Nou ja, het hoeft niet, hè?
Ja. Ja, hallo. Ik ben Sander uit Utrecht en ik ging donderdag uit eten met een vriend van mij. En hij betaalde, dus dan krijg je iets van een tikkie, maar ik kreeg een betaalverzoek. En het was van, hij zat bij de ING. Dus ik heb het betaald en ik heb toen een appje erachteraan gestuurd. Wordt het niet eens tijd om na te denken over een andere bank? En hij zei, je hebt hartstikke gelijk. Dus hij gaat overstappen naar een andere bank.
Maar nog beter dan overstappen is gewoon dat ING stopt met die vieze praktijken. Dat zou nog veel beter zijn. Dus laten we daarop inzetten.
Even kijken. Kitty?
Ja, ik heb hem nog wel.
Ja. Oh, jij hebt jouw speech gemist. Ja.
Ja, ik mocht de opening speech doen, maar ik had ook al mijn eigen persoonlijke speech. Die is iets minder gecensureerd, zullen we maar zeggen. Ik ben boos. Ik ben bezorgd. Ik ben verdrietig over
die bedreigd wordt door de klimaatcrisis. Het Rijksmuseum toont kunst van toen. Die vertelt over een wereld van toen. Prachtige landschappen met romantische bossen vol met vogels, kabbelende beekjes en glooiende akkers vol veldbloemen. En dan stap ik als bezoeker zo'n museum uit en dan kom ik in de wereld van nu. Een wereld die op uitsterven staat. Die ten onder dreigt te gaan aan vernietigende, misdadige verdienmodellen van bedrijven als ING. Die het verdommen om te stoppen met fossiele investeringen. Een wereld waarin het Rijksmuseum geld uitgeeft om kunst van toen te beschermen tegen de klimaatramp van nu. En tegelijkertijd geld aanneemt van de ING die meewerkt aan het veroorzaken van die klimaatramp. Wat is kunst zonder een leefbare wereld? Het is al eerder gezegd. No art on a dead planet. Kunst is niet gevrijwaard van de effecten van klimaatcrisis. Sterker nog, kunst kan niet bestaan zonder een leefbaar klimaat. Ik ben een bezorgde burger en ik kom in actie omdat de overheid, de ING-bank en het Rijksmuseum dat tot nu toe nog niet gedaan hebben. En dat moet wel. En het moet nu. Dus Rijksmuseum, doe je ding en zeg nee tegen ING nu.
En dan kan iedereen die nog niet gespeecht heeft, of de, maar dat wel nog wil...
We hebben
kan
nog een speech. Ja, speech.
Oh, we hebben nog een speech. Dan kom maar door dan. Ja! Yes. Ja. Dit is wel het moment, hè? Ik heb maar, ja, dit is de kant om de microfoon te grijpen. Ik zou het wel weten.
Ja, nou... Ja, ik was zat. Ik was zat.
Volgens mij moet je gewoon aan deze kant
op. Heel dichtbij.
Zo, ben ik zo te verstaan? Ja. Oh ja, kijk, zo werkt het. Dit schilderij, dat is van Rembrandt en dat hangt hier in het Rijksmuseum. De profeet Jeremia, die zich beklaagt over het verlies, die treurt om de ondergang van Jeruzalem. En ik ben opgeleid als predikant en ik heb een keertje het voorrecht gehad om tijdens een blokkade van Christian Climate Action op de oprit van ExxonMobil een preek te houden over het klimaat op basis van een tekst van deze profeet Jeremia. En daar zou ik graag een klein stukje met u van willen delen. Dit was, denk ik, 2 jaar geleden in de Lente-Rebellie 2022. Ja. Want van klein tot groot zijn zij allen uit op zich te bevoordelen. Allen, van profeet tot priester, plegen zij bedrog. Zij trachten de breuk van mijn volk op het licht te genezen door te zeggen: vrede, vrede, terwijl er geen vrede is. Nou, dat is de... Ja, dat is de tekst waar ik over gepraat heb. En dan nam ik de mensen mee van de klimaatontkenning van ExxonMobil naar de ontkenning van de ellende van de tijd in de profeet. En onze noodzaak om daar iets aan te doen. Er kwamen... En hoe... Ja... Nee, daarbij wil ik het graag houden als ik de hele tekst ga doen. Daar zit hij allemaal niet op te wachten. Onze beste schatting is dat het verdubbelen van de huidige concentratie CO2 de temperatuur met zo'n 1,3 tot 3,1 graden zou verhogen. De toename zou niet uniform verdeeld zijn over het aardoppervlak. De polen zullen waarschijnlijk te maken krijgen met stijgingen tot wel 10 graden. Terwijl de temperatuur rond de evenaar maar nauwelijks zal stijgen. Als je dat zo hoort, dan zou je kunnen denken dat dat een van de vroege rapporten van het IPCC was. Een van die meer voorzichtige rapporten. Maar het was een intern rapport van ExxonMobil uit 1982. 40 jaar geleden. 40 jaar geleden wisten zij dat al. En het zou... 40 jaar geleden was het al duidelijk dat het doorgaan met het gebruik van fossiele brandstoffen ernstige en onomkeerbare gevolgen zou hebben. Maar in die 40 jaar hebben oliereuzen als ExxonMobil al hun invloed aangewend om de illusie te wekken dat het allemaal nog niet zo duidelijk was. Dat er onder de wetenschappers nog volop discussie was, dat er verschillende standpunten mogelijk waren. De propagandamachine draaide op volle toeren. Er is helemaal geen klimaatverandering en als die er al is, Ja, nou dan zal het juist leiden tot hogere opbrengst van meer CO2 en meer planten, meer eten. Vrede, vrede, riepen de ingehuurde olieprofeten. Shalom, shalom, herstel en heelheid voor alle mensen. En zij waren niet de enige. De hoofdprofeten van onze tijd, ik noem het Steven Pinker, laten ons met ingenieus gebruik van cijfers en statistieken zeer overtuigend zien dat het de mensheid nog nooit zo goed gehad heeft. Maar intussen worden hun analyses elke dag weersproken door de weerbarstige werkelijkheid. Vrede, vrede, riepen de hofprofeten in de tijd van Jeremia, terwijl de elite die zij dienden, de koningen van Juda en hun coterie in Jeruzalem, naar een ander profetisch woord, Jeruzalem op bloed hadden gebouwd. De rijkdom die zichtbaar was in Jeruzalem werd duur betaald door de boeren in het achterland. Het was een extractieve economie. Het recht werd in de wind geslagen, de wet prompt achtzaam. Men liep weg met vreemde goden die mooie beloften maakten. Er kwamen anderen die waarschuwden. Wetenschappers en beleidsmakers die voorzichtigheid betoogden. Die ons lieten zien dat het anders kon. Dat het nog mogelijk was om een ramp te voorkomen. Maar deze wegen die zijn niet bewandeld. En ondertussen werd een ieder die niet mee wilde doen, ieder die een andere weg wilde inslaan, weggezet. Als geitenwolle sokkentypes, u weet het allemaal wel, zijn we weggezet. Als langharig werkschuwtuig zijn we weggezet. Smalend weggezet. En ondertussen gingen de leugens gewoon door.
Ik nader het einde.
De politiek van ontkenning werd uiteindelijk onhoudbaar, want de opwarming werd evident. En klimaatactivisten werden nu weggezet als naïef, onrealistisch en hypocriet. Cynische mensen wezen met grote hoon op elke splinter die zij in onze ogen weten te ontwaren. Protestmarsen werden georganiseerd en activisten maakten een hels kabaal om de samenleving wakker te schudden. Maar er werd niet naar ze geluisterd. Hoe durft u? Vroeg Greta Thunberg, maar het bleef stil. De realistische politici spiegelen ons voor dat de markt alles zal oplossen. Het zou mogelijk zijn om de consumptiemaatschappij overeind te houden en het klimaatprobleem op te lossen. To have your planet and to eat it too. En sterker nog, als Nederland zouden we daar goed geld aan gaan verdienen. Want onze waterbouwkundige expertise, ja, daar gaan we natuurlijk helemaal binnenlopen. En ondertussen ontaarde de marktoplossing bij uitstek verhandelbare uitstootcertificaten in ongekende fraude. De klimaatcatastrofe is geen probleem met een eenvoudige oplossing. Ze is het gevolg van structurele, onrechtvaardige verhoudingen met diepe historische wortels. En van ongebreidelde hebzucht. Van een waardesysteem dat economische groei tot de hoogste waarde heeft verheven. Alleen de markt is goed, alleen de markt is wijs. Wij zijn geen burgers meer, we zijn consumenten die mogen stemmen met hun euro's. En we zijn allemaal individuen geworden. There is no such thing as society, zei Margaret Thatcher. En ze zorgden er wel voor dat zij gelijk kregen. Individuen bovendien die verantwoordelijk zijn voor hun eigen succes en hun eigen falen. De onmenselijk, onmetelijk rijke miljardairs worden vereerd om hun verdiensten. Maar de veertiger die afgeschreven wordt door de arbeidsmarkt, rekent dat zich vooral zichzelf aan. En kunst nu juist, is bij uitstek een middel om ons te verzetten tegen die cultuur van hebzucht, die cultuur van kijk mij eens. Kunst kan ons confronteren met een andere werkelijkheid, kan ons laten zien dat wij het risico lopen om zo treurend om een ondergelopen Nederland te eindigen, net als Jeremia, hier geschilderd door Rembrandt. Dus, stop met de ING!
Dankjewel!
Nou, er komt nog meer in de luisteraar.
Deze moet in de bus.
Lieve allemaal. Voor de kerk waar ik bij zit hebben wij een podcast. Oh ja. Ik wil graag een brief aan jullie. die nou, voorlezen.
Excuus.
Het is een brief aan mijn toekomstige kind. Een kind dat ik hoop ooit op deze wereld te zetten. Maar waar ik om jullie welbekende reden heel erg bang voor ben. Lief kind, je bent nog niet geboren. En toch maak ik me nu al zorgen om je. Het is pas maart, maar je zou bij wijze van spreken in een t-shirt en korte broek buiten kunnen lopen. Ik voer al jarenlang actie voor het klimaat. Maar de details van wat jou te wachten staat, als dit allemaal niets uithaalt, heb ik altijd zorgvuldig vermeden. Met opzet, omdat ik veel jongeren daardoor depressief zag worden. Maar sinds ik aan jou denk, kan ik dat niet meer. Als ik iemand op de wereld ga zetten waar ik meer van zal houden dan van mezelf, dan moet ik weten wat voor leven jij tegemoet gaat. Dus typte ik in het zoekvenster van Google: hoe lang kan de mensheid nog overleven als wij klimaatverandering niet stoppen? Het antwoord was erger dan ik dacht. Zoveel erger dat ik nog geen uur later in tranen was en me afvroeg of ik jou überhaupt op de wereld moet zetten. Volgens de normaal zo nuchtere wetenschappers bevinden we ons midden in een klimaatnoodtoestand. Onderzoek van het KNMI laat zien dat jij, mijn kind, zelfs in ons koude kikkerlandje ongekende hittegolven en droogtes te verduren zult krijgen. Elke zomer zul je 30 graden en zelfs dagen boven de 30 en zelfs boven de 40 graden meemaken. Je zult in de winter thuis zitten met extreme regenval en overstromingen in plaats van te schaatsen, zoals ik met mijn vader heb gedaan toen ik klein was. En misschien zal het Nederland dat ik ken tijdens jouw leven wel helemaal verdwijnen. Want nog voor het jaar 2100, als jij 75 jaar bent, dan kan de zeespiegelstijging oplopen tot 2 meter. En natuurlijk is niet alleen jouw woonplek in gevaar, mijn kind. Want onderzoek uit Wageningen voorspelt dat in 2070, als jij halverwege de 40 bent en ik nog leef, 3,5 miljard mensen hun land moeten ontvluchten omdat het in hun land heter is dan in de Sahara-woestijn nu. Dus zelfs als jij, mijn kind, tegen alle verwachtingen in een enigszins normaal leven zult kunnen leiden, dan zul je wonen in een wereld en in een land waar jij veilig bent omdat anderen met geweld buiten worden gehouden. Ik wilde dat ik je kon vertellen dat onze overheid en de dragers van onze cultuur de situatie onder controle hebben. Dat ze aandachtig naar onze klimaatwetenschappers luisteren en investeren in een grootschalige transitie naar biologische landbouw en schone energie. Maar de werkelijkheid is helaas precies omgekeerd. De overheid, onze Nederlandse overheid, jaagt op dit moment de fossiele industrie juist aan met 46 miljard euro per jaar. En ook het Rijksmuseum neemt geld aan van een bank die miljoenen investeert in de toekomst die jij tegemoet gaat. Maar de enige reden dat ze hier enigszins iets aan proberen te doen, is dat ik met heel veel andere bezorgde mensen hen probeer een halt toe te roepen. Ik ben dan misschien volwassen, maar er zijn nog veel dingen die ook ik niet begrijp. En toch hoop ik dat jij wordt geboren, mijn kind. Mede door dit verhaal wat ik je nu zal vertellen. 3 jaar geleden, toen ik en mijn partner en jouw moeder nog in Groningen woonden, verwachtte een goede vriend van ons een nichtje. Maar het ongeboren kindje had hartproblemen en moest eerder geboren worden voor een levensreddende operatie. De zus van onze vriend beviel in het ziekenhuis van Groningen en dus logeerde onze vriend en hun moeder bij ons thuis. We hielden allemaal ons hart vast, wachtend op het nieuws van de bevalling. Precies toen we hoorden
dat het kindje van de zus van onze vriend geboren was, verschenen aan de hemel de mooiste regenboog die we ooit hadden gezien. Twee boven elkaar. En we stonden met z'n allen samen in onze tuin en we keken ademloos naar de regenboog.